onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen. Psalm 72, vers 6. Gemeente, de schriftlezing vanavond is Matteüs hoofdstuk 11, te beginnen bij vers 16. Matteüs hoofdstuk 11, en we beginnen te lezen bij vers 16. Dan lezen wij het woord van de Heere. Doch waarbij zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens die op de markten zitten en hun gezellen toeroepen en zeggen: wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Want Johannes is gekomen, nog etende, nog drinkende, en zij zeggen: hij heeft de duivel. De Zoon des Mensen is gekomen, etende en drinkende, en ze zeggen: zie daar een mens die een vraat en wijnzuiper is, een vriend van tollenaren en zondaren. Doch de wijsheid is gerechtvaardigd geworden van haar kinderen. Toen begon hij de steden in de welke zijn krachten meest geschied waren te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten waren geschied die in u geschied zijn, Ze zouden zich eertijds in zak en as bekeerd hebben. Doch ik zeg u, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. En gij, Capernaum, dat tot de hemel toe zijt verhoogd, ge zult tot de hel toe nedergestoten worden. Want zo in Sodom die krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zou tot op de huidige dag gebleven zijn. Doch ik zeg u dat het land van Sodom verdraaglijker zal zijn in de dag des oordeels dan u. In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En dien het de Zoon wil openbaren. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door vers 28. Vers 28: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? Barmhartige Heere, zeer te loven en te prijzen, aanbiddenswaardige God, wij zien uw macht en uw kracht en uw majesteit rondom ons, in de natuur, in de zon, in de maan, in de planten, in de beesten. Maar wij zien, Heere, uw genade en uw liefde en barmhartigheid hier in de kerk, vanuit uw woord. Daarin lezen wij van de wonderen van uw zaligheid, en dat u alleen mensen verandert. Dat er niets op deze aarde is wat een mensenziel kan veranderen. De mens kan de andere mens wel programmeren, of hersenspoelen, of beïnvloeden, of met allerlei middelen het verstand wat veranderen. Ja, de mens kan heel wat doen. Maar Heere, de mens kan nooit het hart veranderen. Kan nooit een nieuwe geest uitgieten. Dat doet u. En dat doet u alleen. En daarom bent u aanbiddenswaardig. Daarom moet u ook alle lof en eer ontvangen. En wij danken u dat wij het kunnen zien, Heere, dat u voorbeelden geeft van mensen die vernieuwd worden, die vernieuwd zijn, die rust uit uw hand ontvangen. Ze hebben een nieuwe geest en nieuwe verlangens en een nieuwe hoop en nieuwe krachten en nieuwe moed, omdat u in hun leven bent gekomen. En die verandering, daar is kracht voor nodig, dezelfde kracht waarmee hemel en aarde geschapen werd. Dezelfde kracht waarmee u, Heere Jezus, uit de doden bent opgestaan. Die kracht is nodig om een mens te vernieuwen, een nieuwe geest en een nieuwe hart te geven. En zo danken wij u voor dat werk. Dat is uw werk. En wij bidden en smeken u op deze nieuwjaarsdag of u uit genade dat werk wilt verrichten in het midden van onze gemeente. Wij bidden u voor de gezinnen, voor de vaders en de moeders in het opvoeden van hun kinderen. We bidden voor de kinderen, dat zij ook jong leren vragen naar u, zoals Samuel het ook eens sprak als kind. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Laat het ook zo mogen zijn bij de kinderen in de gemeente, dat zij dat gebed ook kennen. Dat ze dat gebed voor u uitspreken. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En wilt u in de uw naam verheerlijken uit kindermonden, dat ze uw naam loven. En wilt u op een jonge leeftijd hen leren u lief te krijgen en u te zoeken boven alles. Dat bidden wij u ook voor de jongeren, Heere, wanneer ze ouder worden, zelfstandiger worden en keuzen voor zichzelf maken. Heere, laten ze alleen maar keuzen maken in het leven met u. Dat zij hun hart voor u uitstorten en dat zij van uw ware wijsheid vragen in deze hectische wereld met zoveel verleidingen en met zoveel mogelijkheden om totaal te verongelukken. Wilt u, Heere, hen geven dat zij met u door het leven gaan? Dat u hen bij de hand neemt, dat ze het ook zo begeren. En dat u hen behoedt en bewaart. Want u bent toch nog altijd de goede herder. En u geeft toch altijd overvloed. Dat uw kinderen geen gebrek zullen ontvangen. En dat ze voor geen gevaar hoeven te vrezen. Maar dat ze vooral moeten letten op u, de goede herder. En dat u dan overvloed geeft. Want u zegent hen die u volgen. Dat is het heerlijke evangelie. Dat u een goede God bent. U weet wie wij zijn en wat wij nodig hebben. U kent ook onze verlangens voor dit dagelijks leven. En daarin wilt u toch ook voorzien. En geven en blijdschap en vreugde. En voorspoed en dankbaarheid geven. Daar zijn toch vele voorbeelden van, ook in de gemeente, van uitreddingen, van hulp en heil hen aangebracht. En zo bidden wij u of u verder uw leiding wil geven. Ja, laat een jongeren uw aangezicht zoeken. We bidden dat ook voor ouderen. Het leven ligt grotendeels achter hen. Maar wilt u hen leiden in de toekomst? Geef dat zij met u door het leven mogen gaan. Dat ze leren hun weg op u te wentelen. Dat ze op uw woord pleiten dat u hen nooit zult verlaten, niet zult begeven. En dat zij zo op u zien. Want dat zijn de mensen die u nooit zult verlaten. Dat zijn de mensen die op u zien. Die zonder u niet verder kunnen, ook al zijn ze blind en ook al zijn ze doof en ook al zijn ze melaats. En ook al staan ze van verre. Er zijn allemaal voorbeelden van aan te geven vanuit de schrift. Maar u ontfermt zich over hen. En daarom is het zo eenvoudig, zalig worden. Het is zien op u en diep buigen voor u. O Heere, wij danken u voor de lieflijke uitnodigingen die u ons toeschikt vanuit de schrift. En nu mogen wij vanavond ook zo'n uitnodiging overdenken. Wilt u in ons midden zijn? Wilt u bij hen zijn die deze dienst thuis meebeluisteren? Zegen hen, Heere. Ja, wij dragen u heel de gemeente op. De alleenstaanden, zegen hen en stel hen tot rijke zegen. Zegent u hen die in het arbeidsproces zijn opgenomen, misschien daar zorgen over hebben. We bidden u nog een keer voor hen die in de zorg werkzaam zijn, waar veel op hen afkomt. Schenk uw genade en ontferming over hen. We bidden u voor hen die in ziekenhuizen zijn, ook op ons eiland, maar door heel ons land heen. Die in moeite zijn, die op de IC-afdeling liggen, die op de beademing liggen, die in nood zijn. Heere, wilt u gebeden verhoren? En wilt u geven dat door deze crisis van corona, dat er veel gebeden opgezonden worden. En dat er ook bemerkt wordt hoe u de gebeden verhoort. En dat zo ook deze crisis tot bekering zou mogen leiden. Dat u de eer zou ontvangen. En dat mensen de weg terugvinden naar de kerk. En dat zij u leren kennen als een God vol zegen en genade. Heren, wij willen u bidden voor ook het werk gedaan in uw koninkrijk. Zo bidden wij u voor het werk in Gent. En wij vragen u uw ontferming over dominee van Luttekhuizen. Wilt u hem trouw geven en bekwaamheid en bezieling in het werk wat hij daar doet? We willen u bidden voor het werk van Hessel en Kobe Visser. Zegen die broeder en zuster, Heer, in dat belangrijk werk wat ze daar doen. Bescherm en bewaar hen en zegen hen. En Heere, zo willen wij u bidden voor hen die vervolgd worden om uw naams wil. Hen die in gevaarlijke regio's leven. We willen u bidden voor mensen die in slavernij gehouden worden. Voor mensen die in bittere armoede leven en gevaarlijk werk moeten doen. Om nog wat inkomen te krijgen. U ziet al het sociale onrecht wat er is in deze wereld. De onderdrukking, de hebzucht. O Heere, wilt u zich ontfermen over hen in nood, in ellende, hen in armoede. Geef dat hulp hen geschonken wordt. Wilt u zijn bij vluchtelingen en hen in nood, hen die in kampen moeten leven. Hen die geen uitzicht hebben in dit leven. O Heere, wij bidden u, toon uw barmhartigheid. Over deze wereld in nood. Laat uw kerk zich uitgebreid mogen worden. En verheerlijk uw naam. Ook in dit komend jaar. Wij bidden dit alles van u niet omdat wij het verdienen. Heere, wij bidden om uw geest in ons midden. Enkel alleen om Jezus Christus wil. Heere Jezus, u hebt de levendmakende geest verdiend. Wil uw geest uitgieten over ons. Uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 147, het tweede vers. 147, vers 2. Geliefde gemeente, zo mag het vandaag nieuwjaarsdag zijn. En voor de tweede maal mogen wij hier samen zijn in Gods huis, of dat we thuis kunnen meeluisteren. Aan het begin van een nieuw jaar, allerlei gedachten gaan door ons hoofd heen. We denken aan de toekomst. Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen? Misschien zit u in de kerk met zorgen. Of luistert u thuis en kijkt u mee terwijl u wat bedrukt bent. Dat u zorgen hebt over de toekomst. Het kan zijn dat u door een bepaalde strijd heen gaat. Een geestelijke strijd. Of dat u onzekerheid hebt ten aanzien van uw werk. We hebben allemaal toch te maken met de gevolgen van de zonde. En eigenlijk heeft een mens, elk mens, houvast nodig, rust nodig, troost nodig. En wij weten allemaal, de enige troost in leven en sterven, dat ik niet meer van mijzelf ben, maar dat ik mijn getrouwe zaligmaker toebehoor. Ja, dat is de enige troost. En in feite zien we dat ook hier in dit gedeelte uit Gods woord. We zien dat in de Heere Jezus. Hij geeft rust. En die rust, dat is in feite troost. Hou vast. Die rust is een zeer breed woord. Rust. En de Heere is de God die rust geeft. En dat komt omdat hij bewogen is met mensen. Hij heeft medelijden met hun zwakheden. Hij weet ook van uw zorgen af. Van uw angst. Van uw vragen. Van jouw zorg. En misschien dat je tegen dit jaar opziet. De Heere Jezus heeft zelf ook de gevolgen van de zonde gevoeld. De Heere Jezus heeft pijn geleden. Hij was ook eenzaam. Hij weet wat het is wanneer mensen je niet begrijpen. Hij heeft ook de gevolgen van de zonde om zich heen gezien en zijn teer gemoed werd er door zo aangegrepen dat hij moest wenen en huilen bij het graf van Lazarus. Hij zag scharen mensen tot zich komen en was met barmhartigheid bewogen. En nu vraagt u zich misschien af, hoe moet het met mij gaan in dit jaar? En misschien vraagt u zich dat niet af. Misschien gaat alles u wel voor de wind, maar u bent wel een zondaar. En die gevolgen van de zonde zult u onlosmakelijk ervaren. En daarom is dit woord van onze tekst een woord voor ons allemaal. Of we nou in onrust zijn en zorgen hebben, of dat we zorgeloos zijn. We zijn en blijven zondaar. En daarom hebben wij voor alles de Heere Jezus Christus nodig in ons hart en leven. Dat Hij in ons hart komt wonen. Dat wij een tempel worden. Een tempel, een levende tempel van de Heilige Geest. Waar Christus in woont. En weet u, de Heere Jezus, hij wordt aangegeven in de schrift als degene die een verberging zal zijn tegen de wind. We hebben het meegemaakt een paar dagen geleden. Sterke winden. Dan wil je niet gaan buiten wandelen, dan wil je binnen huis blijven. En moet u bedenken, wind van allerlei aanvechtingen en bestrijdingen en stormen die over uw leven gaan, dat alles kraakt. Dan hebt u een schuilplaats nodig. Het wordt u verkondigd op deze nieuwjaarsdag in Christus. We mogen horen van de reddende macht van de Heere Jezus. Hij is ook een schuilplaats tegen de vloed. De ouderen uit de gemeente weten het nog wat het betekent. Om te zien dat het water rijst en waar moet je heen? De Heer Jezus is een schuilplaats tegen de vloed. Die de vorst der duisternis uitbraakt over deze wereld. En deze wereld is keihard. Het is een dor woestijn. Waar mensen geen vrede hebben. Waar mensen voortdurend dorst lijden. Schreeuwende dorst. En ze beseffen niet eens waar ze naar dorsten. Rust hebben ze niet. Ze verdoven zich maar met eten en drinken, want morgen sterven wij. Dat is de tragiek van de mens van 2021. En de Heer Jezus, Hij is als waterbeken in een dorre plaats. Hij is als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. En zo wordt de Heer Jezus Christus u verkondigd op deze nieuwjaarsdag. We mogen het zo zeggen, de Heer Jezus strekt zijn hand naar u uit. Net zoals Petrus toen hij wegzonk in het water, greep de Heer Jezus hem. We kunnen denken aan de barmhartige Samaritaan die medelijden had met die Joodse man die half dood aan de weg lag. En hij verzorgde hem. Zo is de Heer Jezus. Hij ontfermt zich. Werkelijk. En tijdens zijn omwandeling was de Heer altijd bereid om leed te verzachten. Uit ellende te verlossen. Hij heelt gebrokenen van harte. Hij verbindt hen in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En dat vinden we nou in onze tekst. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Och, het is zo'n heerlijke tekst. Waar zoveel troost uitgaat. Een tekst die ook nog wel eens geciteerd wordt. En ik citeer het ook wel eens. Dat merkt u wel. En nu willen we in deze nieuwjaarsdienst daarover nadenken. En zo zien we hier bemoediging voor het nieuwe jaar. Bemoediging voor het nieuwe jaar. En we letten op ten eerste de nodiging door Christus. Ten tweede het komen tot Christus. Ten derde de rust in Christus. Dus we letten op de nodiging door Christus. Ten tweede het komen tot Christus. En ten derde de rust in Christus. Deze tekst wordt veel geciteerd, zei ik zojuist. En het is goed om dat te doen. Het is een prachtige, uitnodigende, vertroostende tekst. Maar die tekst staat wel in een bepaalde context, in een bepaald verband. En het is goed om dat te beseffen. Want wat is hier de setting, de context? Nou, de Heer Jezus heeft gepreekt. En voor hem heeft Johannes de Doper gepreekt. En dan begint de Heere Jezus nu de conclusie te trekken van al dat werk. En dan verwijt de Heere het volk dat ze zich niet bekeerd hebben. De mensen waren van heinde en verre gekomen om Johannes de Doper te horen. Ze lieten zich door hem dopen, maar toch hadden ze zich niet bekeerd. En toen kwam de Heere Jezus. En er kwamen nog veel meer mensen naar de Heer Jezus toe. Vanwege al zijn wonderen. Maar toch hebben ze niet zich bekeerd. Ze hebben toch niet echt naar hem geluisterd. Terwijl de Heer zoveel tekenen gaf en wonderen schonk. En dan gaat de Heere Jezus de steden verwijten waarin hij de meeste wonderen verricht had. Het was niet dat zij geen geloof hadden. Ze hadden wel een zeker geloof, een wondergeloof. Ze geloofden dat hij een wonder kon doen. Ze namen hun zieken mee van heinde en verre. En ze hadden misschien ook wel een tijdgeloof dat ze met vreugde het aannamen. Dit is geweldig. Maar het duurde niet lang of ze vielen af. Maar ze hadden geen bekering. De Heere Jezus zegt hier in vers 20 dat zij zich niet bekeerd hadden. Dat was het doel van de prediking van Johannes de Doper. En daar was het ook waar de Heere Jezus om ging. Bekering. En daar zou het ook gaan straks om de apostelen, om in hun prediking. Daartoe had de Heere Jezus hen uitgezonden in Lucas 24, dat ze heen moesten gaan om te preken aan alle volkeren de bekering tot God en de vergeving van zonden. Dat is de inhoud van de prediking. Daar ging het om. Bekering. Dat ze zich zouden afkeren van hun zonden. En tot God zich zouden wenden. En de Heere Jezus heeft verdriet van het feit dat de mensen zich niet bekeerd hadden. En dan gaat de Heere Jezus verder. Hij is recht in al zijn weg en werk. Het is niet alleen verdriet, maar er moet ook recht gedaan aan Gods bemoeienissen. En zij die veel ontvangen hebben, daarvan wordt ook veel gevraagd. En die steden in Galilea waar de Heere Jezus over wonderen gedaan had, ze zouden neerzinken in de hel. En dat betrof mensen die onder het gehoor van de Heere Jezus waren. Zo heeft de Heere Jezus met verdriet dat uitgesproken over: wee u, Chorazin, Bethsaida, wee u, Capernaum. Als de wonderen die in u geschied zijn, in Sodom en Gomorra geschied waren, zijn geweest, ze zouden nog steeds hebben bestaan. Er is genade voor nodig om de werkelijkheid te zien. Wat wij ook allemaal ontvangen hebben, gemeente. Wat jullie jongens en meisjes ontvangen hebben op de zondagschool. Dat is maar niet gewoon. Dat is een rijk voorrecht. Heb je de Heere wel eens daarvoor gedankt op je knieën voor je bed? Dat je naar de zondagschool kunt gaan. Dat je daar meesters en juffrouws hebben die hun vrije tijd daarvoor over hebben om het evangelie jullie te verkondigen. Jullie hebben ook veel ontvangen. En jullie jongeren op de catechisatie, jarenlang, en de prediking, zoveel ontvangen. Zoveel aansporingen, bemoedigingen. Werk dat wat uit in jullie leven. Je wilt het toch niet meemaken dat de Heere moet zeggen: het zal de mensen van Katendrecht gemakkelijker zijn in de dag des oordeels dan voor mensen die in de kerk van Middelharnis zaten. En dat kan als we ons niet bekeren. Als we het maar aannemen en verder niks mee doen. Het zou wel mooi zijn, het zou wel waar zijn. Heel concreet bekering. Op je knieën voor de Heer en gaan vragen en bedelen om God in je leven. Daar gaat het om. De Heer Jezus had daar droefheid over dat de mensen van Jeruzalem dat niet wilden. Ik had u willen vergaderen zoals een hen naar kuikens. En de Heere zou hen geen pijn gedaan hebben. Zou nooit gemeen geweest zijn tegen hen. Alleen maar goed. Alleen maar goed. En de mensen zeggen nee. We zijn ons eigen grootste vijand. En wat heeft Paulus ook een droefheid in zijn hart gehad. Een voortdurende droefheid dat zijn eigen volk, die de getuigenis uit het Oude Testament hadden, dat zij niet Jezus Christus wilden herkennen. En zo had de Heere Jezus ook verdriet, dat de mensen zich niet wilden laten gezeggen. Maar dan gaat de Heere verder. Want dan heeft de Heere ook troost. En die troost die ligt in de soevereiniteit van God. Dat ondanks het feit dat mensen zich niet willen bekeren, dat God ervoor zal zorgen dat mensen tot bekering komen. Mensen worden vriendelijk en hartelijk uitgenodigd. Ze hebben wonderen en tekenen ontvangen. Dat zij zich niet bekeren is een zeer verdrietige zaak. Het wordt al geprofeteerd in het Oude Testament, in Jesaja 49. Daar wordt Christus sprekende ingevoerd. Doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Maar dan gaat dat vers verder. Gewisselijk. Zeker, mijn recht is bij de Heere en mijn werkloon is bij mijn God. Dat wil zeggen dat God zijn zoon toch loon zou geven. En wat is die loon? Dat de mensen toch tot bekering komen. Mensen die eerst niet naar hem vroegen. Ze worden getrokken met koorden van goedertierenheid. En dan gaat de Heere Jezus hier ook verder. Nadat hij al die uitspraken gedaan heeft over Chorazin en Bethsaida, en dat de mensen niet wilden luisteren, dan zegt de Heere Jezus hier: ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen, de preken die de Heere Jezus hield, en de wonderen en de tekenen, dat u deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. Waarom verbergt de Heere deze heerlijke prediking voor de wijzen en de verstandigen? Omdat zij niet willen buigen en bukken. Omdat zij hun schouders ophalen, omdraaien en doorgaan met hun leven. Maar, zegt de Heere Jezus, u hebt dezelfde aan de kinderkens geopenbaard. Want alzo is geweest het welbehagen voor u. U zult er toch voor zorgen dat uw huis vol komt. Dan zult u toch deze zaak aan de kinderkens, de eenvoudigen. Wie zijn de kinderkens? Zijn dat kinderen? Ja, dat kan heel goed. Maar er zijn ook de eenvoudigen. En er kunnen best hele intellectuele mensen zijn, maar die toch eenvoudig de Heer op zijn woord geloven. En zich kwijtraken aan God. Ze begrijpen niet alles. Dat kan ook niet, dat kunnen wij ook niet. Ze weten ook niet alles, dat doen wij geen van allen. Maar ze vertrouwen. Met een kinderlijk geloof. Want tenzij gij wordt als de kinderen, ge kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. Kinderlijk vertrouwen. Zij die hun knieën buigen. De Heere heeft de prediking geopenbaard aan de kinderkens. Ja, want dat is uw welbehagen. Daar heeft de Heere troost in. Wanneer ze in Galilea niet naar hem willen luisteren, in Jeruzalem niet, en hem straks zullen uitwerpen, dan weet de Heere dat hij toch loon krijgt Want het welbehagen van de Heere zal gelukkiglijk voortgaan. En zo zoekt de Heere troost in de soevereiniteit van God, wat dwars tegen alle onwil van mensen ingaat. En dat helemaal overruled. Hij overheerst dat. En zo mag een mens bemoedigd worden. Het is een grote troost dat God toch doorgaat. En daarom is het uw taak, waar u ook bent, om toch maar te getuigen. En toch maar een voorbeeld te zijn van Gods vrucht. En toch maar proberen goed te spreken van de Heere. En toch maar zijn naam aan te roepen. Ook al denkt u, het wordt helemaal niks met mij. Roept hem aan. Want hij is een God van wonderen. En zo spreekt de Heere Jezus hier zijn Vader aan. Als de Heere van hemel en aarde. En wat de duivel ook wil beramen. God regeert over alles. Hij doet wat hem behaagt. Als hij wil dat die jongen tot bekering komt, dan gebeurt dat. En als hij wil dat dat meisje tot bekering komt, dan gebeurt dat. En dat is een rijke troost. Hij doet al wat hem behaagt. Want al de inwoners der aarde zijn als niets geacht. En hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde. En er is niemand die zijn hand afslaan kan of tot hem zeggen kan, wat doet gij? Daniël 4. Vers 35. En daarnaast heeft de Heere Jezus, looft de Heere Jezus zijn Vader, dat hij de zaligheid zal geven. Verborgen voor de wijzen, gegeven aan de kinderkens, aan mensen die gans hulpeloos tot hem gefloden zijn, zal hij ten redder zijn. En zo looft de Heere Jezus het soeverein welbehagen van God. En dan komt de Heere Jezus tot de conclusie in vers 27. Alle dingen zijn mij overgegeven van mijn Vader. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Nog iemand kent de Vader dan de Zoon. En dien het de Zoon wil openbaren. En hier zien we de uiteindelijke reden waarom een mens tot bekering komt. Het is de openbaring door de Heere Jezus Christus aan zijn hart. Het is het soeverein welbehagen van God. Enkel genade. En dat zal elk kind van God beseffen. Hij zag naar mij om. Hij zag naar mij om. Wonder van genade. Maar dat betekent niet dat wij maar moeten wachten totdat wij denken dat God naar ons omziet. Daarom zegt de Heere Jezus het hier. Komt herwaarts tot mij. Dat is de diepe verantwoordelijkheid die op een ieder rust. Want wanneer een mens niet komt en niet werk maakt van dit evangelie en daar niet mee bezig is, dan staat hij toch schuldig. Dan zegt de Heere niet tegen Chorazin en Bethsaida, ach, het was ook maar zielig voor jullie hoor. Want ja, jullie waren klaarblijkelijk niet verkoren. Dat zegt de Heere Jezus niet. De Heere Jezus zegt, jullie hebben niet gewild. Dat is de oorzaak waarom ze verloren gaan. Niet omdat ze niet uitverkoren zijn. Nee, hun schuld. En als een mens behouden wordt, dan is Gods genade alleen. Nou, dan krijgen wij misschien niet recht in een wiskundige formule. Maar Gods woord is ook geen wiskundige formule. Als een mens verloren gaat, is het zijn eigen schuld. En als een mens behouden wordt, is het Gods genade. Een ander evangelie is er niet. Gelukkig niet. En zo nodigt de Heere Jezus zondaren tot zich. Velen komen niet, want ze zien hun nood niet. Ze zijn vol eigen gerechtigheid. Ze willen zichzelf niet kwijtraken. Ze willen zelf de baas zijn in hun eigen leven. En zelf hun boontjes doppen. Dat gaat helemaal mis. Maar zalig wanneer je ze gewonnen geeft. En zegt: Heere, neemt u het stuur van mijn leven over. De Heere Jezus zegt hier: komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijt. Dat zijn mensen die een besef hebben van hun schuld, van hun onbekeerlijkheid, van hun onwaardigheid, van hun leegheid. Mensen die moe zijn van het leven en niet meer verder kunnen. Ze gaan gebukt onder zorgen. Ze gaan gebukt onder zonden. Ze zijn gebukt onder angst voor de toekomst. Hoe kan ik ooit God ontmoeten? Hoe kan ik ooit bekeerd worden? Misschien ben ik niet uitverkoren. Hoe moet het met mij gaan? Dan kan een mens radeloos worden. Ze zijn zo vermoeid en belast. Komt herwaarts tot mij. En die mensen die komen, die zijn vermoeid en ze zijn belast. Niet zozeer omdat ze dat voelen, maar omdat ze het zijn. Er staat niet: komt herwaarts tot mij, u die zich vermoeid en belast voelt. Het kan best zijn dat die mensen dat helemaal niet voelen, maar dat ze geloven dat ze het zijn. En dat ze zo tot de Heere komen. En dan komen ze, belast en beladen. Misschien met allerlei godsdienstige plichten waar ze mee bezig zijn om zodoende wat bonuspunten te behalen bij God. Ik heb u toch altijd gediend. Ik ben altijd in uw huis geweest. Wordt u daar niet moe van? Om te pleiten op uw eigen gerechtigheid. Houd toch geen stand. Geef het allemaal op. Alles waarmee u wat wilt zijn voor de Heere God. En heb diep respect voor God. En voor zijn huis. Heb grote eerbied voor de Heere en voor zijn huis, omdat het Gods huis is. Maar zoek niet uzelf op te krikken, maar laat los en laat u vallen. Zoals Paulus op de weg naar Damascus verbroken was. Zoals de stokbewaarder te Filippi zich neerwierp voor Paulus en Silas. Zoals Lydia de purperverkoopster zei tegen die toch vreemde mannen voor haar: als u mij getrouw gevonden hebt, kom bij mij in mijn huis. Daar kunt u logeren. Kom als de verloren zoon, die beleed: ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Mensen die vermoeid en belast zijn, laten wij ons in dit jaar ons neerwerpen voor de Heere. En dat we geen excuus meer aandragen. Dat we onbekeerd zijn. Want u mag niet onbekeerd zijn. En u mag niet onbekeerd blijven. Daarom zegt de Heere Jezus: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar wat betekent dan dat komen tot Christus? Als we daar wat dieper op ingaan, onze tweede gedachte, het komen tot Christus. Wat bedoelde de Heere Jezus met deze woorden? Er waren allemaal mensen om hem heen, grote menigten mensen. En dan zegt de Heere Jezus, komt herwaarts tot mij. Ze waren toch allemaal al gekomen? Ze waren het toch al? Maar hier bedoelt de Heere Jezus niet het letterlijk komen, fysiek tot hem. Dat hadden die mensen al gedaan. Maar hier betekent het komen tot de Heere Jezus, dat wij komen met verlangen naar hem. Waarbij de ziel uitgaat tot hem. Het gaat mij om u, Heer, in mijn leven. Het gaat om de persoonlijke omhelzing van de Heere Jezus. Het gaat om het vertrouwen op hem. Dat betekent dat komen. En dat komen betekent ook iets achterlaten. Als u ergens naartoe gaat, dan laat u iets achter. Misschien uw huis of uw fiets of weet ik het. Dus altijd per definitie, als u komt, laat u iets achter. Nou, dat betekent dat wij ook iets moeten achterlaten. Wat moeten wij achterlaten? De wereld en al haar begeerlijkheid. De zonde. De mening van mensen. Maar dat we onze harten richten naar Christus. Als onze enige hoop. Dat u gaat bedelen, dat de Heere u wilt nemen. Gaat u vragen om genade, om overgave aan God. Dan gaat u ook uw eigen gerechtigheid verloochenen. Dan zegt u niet, ik heb dit allemaal gedaan en dit en zo lang. Nee. Dat wordt een wegwerpelijk kleed. Dan gaat uw hart uit tot hem in liefdevolle overgave en hartelijk vertrouwen. Dan verloochenen we ook onszelf en onze eigen plannen, onze eigen inzichten. En dan werpen wij ons op Gods genade. Dan wilt u dat hij u zal leiden. Dan komt u tot hem met heel uw bestaan. Met heel uw ziel. En als we daarover nadenken, de ziel, dat is ook wel moeilijk. Hè? Wat is nou eigenlijk je ziel? Wat is dat? We hebben een ziel. Een menselijk geschapen lichaam en een geest en ook een ziel. En ja, wat is de ziel? Misschien is dat ook wel de geest. Misschien valt dat samen. Dat vind ik ook eigenlijk heel moeilijk om onder woorden te brengen. Een ziel is dat wat God gelegd heeft in de mens, waardoor een mens een besef heeft van goed en kwaad. Waardoor een mens een besef heeft van het bestaan van God. Dat is een ingeboren godsbesef, een ingeboren besef van goed en kwaad. Dat is schuldbesef, dat is ook het vermogen tot schaamte, na zonde. Dat ligt allemaal in de ziel. Een beest heeft dat niet. Jouw hond heeft dat niet. Maar jij bidt, maar een dier niet. Dat is de ziel. En we kunnen zeggen tot de ziel, daar behoort eigenlijk het verstand. Dus met het verstand komen tot de Heere Jezus. Het wordt verlicht, het verstand, door het woord. En u ziet dat de Heere Jezus volkomen genoeg is om in uw nood te voorzien. We lezen dat woord zoals het zich aandient bij ons. Er hoeft niet allerlei verborgen meningen te zoeken en verborgen bedoelingen. En je moet het lezen zoals het is. En dan moet je voor buigen. Dan kom je met je verstand tot de Heere. En daarnaast hoort bij de ziel ook de wil van de mens. En als u tot met uw ziel tot de Heere Jezus komt, dat u met uw wil ook komt, dat u uw wil overgeeft. Dat u zegt, Heer, het gaat niet om wat ik wil en wat ik denk en hoe ik het allemaal wil maken. Nee, wat wilt u, Heere? Laat uw wil in mijn leven geschieden. En leid u maar, Heer, neem alles maar weg wat weg moet. En geeft u maar wat gegeven moet worden. Ik wil niet meer van mezelf zijn, maar van u. Dan kom je met je wil tot de Heer, hoort bij de ziel. En bij de ziel hoort ook de emoties. De emoties. Een verlangen. Een zekere liefde. Je ziet zijn goedheid. En dan wordt hij begeerlijk. En dat wekt Gods geest op vanuit het woord. Dan zie je hoe de Heer Jezus omging met mensen. Je ziet, hij is dezelfde ook nu. Dan wordt hij de meest begeerlijke persoon. Dan komt de liefde tot heiligheid, liefde tot toewijding. Een liefde om hem in het hart te ontvangen, dat zijn de emoties. En zo komt een mens met zijn ziel tot God, met zijn verstand, met zijn wil en met zijn emoties. En zo trekt de Heere Jezus een mens naar zich toe. Hij overwint de onwil. Hij overwint de onverschilligheid. Hij overwint al de bedenkingen van het verstand. En hij trekt de mens naar zich toe. En het is zo goed om je gewonnen te geven aan hem. Dat is de beste dag van je leven. Niet je trouwdag. Nee, de dag waarop je gewonnen geeft aan hem. Dan is alles nieuw geworden in je leven. Dan komt hij in het hart en dan leidt hij. Hij zorgt ervoor. Je weet niet wat je leren moet, dat kun je zelf ook niet, dat doet hij. Hij neemt je bij je hand en hij leidt je. En je houdt zijn woord bij de hand en je zoekt gemeenschap met hem. Je hebt hem in alles nodig. Als een profeet verlicht hij je verstand. Als een koning buigt hij je wil om naar zich toe. Als een priester vult hij je hart met verlangen naar hem. En dan, ja dan, voel je jezelf zo klein voor God. En dan wordt hij zo groot. Dan beseft een mens ook dat ik er niet waard ben om tot hem te komen. Er is nog zoveel onwetendheid in mij en de krachten van ongeloof. En mijn hart is zo koud en mijn geweten is zo afgestompt. En och, er mekeert zoveel aan mij, maar dat geeft op zich niks. Zolang hij maar het overneemt in je leven. Dan neemt hij je precies zoals je bent, met al je vuil, met al je gebrek. En dan maakt hij van jou wat hij van jou maken wil. Dat doet hij. Dat leert hij je. En hij is een leraar die voor de resultaten instaat. Hij is de volmaakte leraar. Wat een zegen. Ja, u mag zelfs komen. Als u niet kunt komen met een verbroken hart, dan mag u komen om een verbroken hart. En als u niet kunt komen met een belast geweten, want u bent zo koud, zo gevoelloos, dan mag u komen om een belast geweten te ontvangen. En dit is het belangrijkste in het nieuwe jaar. We denken van alles. Maar de Heere geeft ons nog een nieuw jaar. En de Heere roept ons. En zegt dat we maar moeten beseffen wat nodig is voor onze zaligheid. En dat is dat we zouden komen tot Christus. Dit is bemoediging voor het nieuwe jaar. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En dat zijn wij allen. En ik zal u rust geven. En dat is de rust in Christus. Je hebt de nodiging tot Christus. En het komen tot Christus. En de rust in Christus. De rust. En zo komt de Heere met de afkondiging van rust. U met zorgen voor het nieuwe jaar. Met vragen die u hebt en wat het ook is. Hij is gekomen om rust te geven. Rust is verlossing. Dat is bevrijding. De Heer is zo goed. En weet u, nergens anders kunt u rust vinden dan bij Hem. Ik zal u rust geven. Geen mens kan u echt rust geven. Een man of een vrouw kan u eigenlijk geen rust geven. Christus alleen geeft ware rust. Abraham kan u geen rust geven. Elia ook niet. Mozes niet. David niet. Confucius geeft u geen rust. En de leringen van Boeddha geven u geen rust. En de Koran van Mohammed geeft u geen rust. En de wereld met al haar rijkdom geeft u geen rust. Nergens is rust, behalve in Christus. Hij geeft rust, uitzicht, blijdschap, vreugde, levenslust. Wat wil dat zeggen als een mens rust vindt in Christus? Het is in de eerste plaats een rust van al dat vermoeiend zoeken en jagen naar meer in het leven. Een mens wil van nature jagen naar aanzien en eer en bezittingen. Maar de wereld en alles wat ze biedt, ook de eer, de hoogheid des levens. Het is ook allemaal net zout water. Als u nou dorst hebt en u bent op de zee in een bootje, ja, dan moet u maar toch geen zout water, zeewater gaan drinken. Ik hoop dat u het nooit meemaakt. Want dan geeft u alleen maar meer dorst. En dan neemt u weer wat zeewater. En nog meer dorst. Nou, zo is de wereld. Het geeft geen rust. En daarom zegt de Heer Jezus ook tegen de Samaritaanse vrouw: het water dat ik u geef, dan zult u nooit meer dorsten. Maar die vrouw die dorstte, met haar 5 mannen. En met haar leven, wat ze allemaal gedaan heeft, ze dorsten. Mensen die van dorst kreperen. Misschien ziet u ze volgende week weer. Het is toch ook tragisch. Hebt u er een hart voor? Probeert u hen te wijzen op die fontein van helder, verfrissend water. Dat moet u doen hoor. Met liefde. Want die mensen weten het niet. En ze hebben het niet. En die Salomo, die had alles wat de wereld kon bieden. En het slotconclusie was: ijdelheid der ijdelheden. Alles is vermoeienis des vleeses. Maar de Heer Jezus geeft verlossing van dat vermoeiend zoeken en jagen naar meer. Hij geeft rust. Maar de Heer Jezus geeft ook rust van een brandend geweten. Sommige mensen gaan kapot vanwege een brandend geweten die ze niet klein kunnen krijgen. En dat zal ook in de hel zijn. Dat het brandend geweten brandt en dat ze daar niet vanaf kunnen. Dat zal de pijnigingen zijn. Als ik het goed zie, van de hel. En zo zijn de mensen in dit leven die een besmet geweten hebben, een brandend geweten. Beschuldigingen die branden in het hart, die als pijlen op u afgeschoten worden vanwege de vloek van Gods wet. En door een besef van goddelijke toorn. En nu, dat wordt alles van u afgenomen. Door te buigen voor de Heere Jezus Christus. Dan stroomt vrede en rust door uw ziel. Het is wel met mijn ziel. Het is wel tussen God en mijn hart. Er straalt licht in uw ziel. Vrede door het bloed des kruises. De straf is weggenomen. Dan versmelt uw hart en dan stroomt uw ziel over van liefde tot de Heere. Dat is de vrede die alle verstand te boven gaat. Maar in de derde plaats is het ook een verlossing, een rust van de heerschappij, de slavernij van de zonde. Mensen waren eerst een slaaf van Satan en ze luisterden naar hem. En Satan wil ze alleen maar dieper wegdrukken in de slijk en in de modder dat ze daarin stikken. En straks eeuwig omkomen in de hel. Zo zijn ze een slaaf van hun lusten. Maar de Heere grijpt in. En nu staan ze in de vrijheid van de kinderen Gods. Pas op voor alles wat verslavend kan werken. Je computer kan verslavend werken. Niet alleen door pornografie. Dat is afschuwelijk. En het is gif. Mocht je ooit iets zien op je scherm dat erop komt, doe onmiddellijk je hand ervoor en klik het weg. Dat je het niet ziet. Want het is zeer verslavend. En dan word je een slaaf van de duivel. Zo kun je ook een slaaf worden van games. Dat je het moet doen. Mensen laten hun eten staan om die games. Gebruik je verstand. Een spelletje is echt niet erg. Maar je moet je verstand gebruiken. Geen slaaf worden. Daar ben je te kostbaar voor. En de Heer Jezus geeft verlossing van de slavernij. Rust. Zo heerlijk. Dat je niet meer een slaaf bent. Zo heerlijk. En dat de schuld bedekt is. En dan in de vierde plaats is de rust die de Heere geeft ook een rust van het proberen om eigen gerechtigheid te verdienen. Dat u niet meer, ik noemde het al in de preek, hoef niet te herhalen, maar dat u niet uw eigen gerechtigheid meer hoeft te verdienen. U hoeft zich niet beter voor te doen dan u bent. Nee, want hij heeft alles volbracht voor mij. Hij geeft mij rust. En dan is er ook nog de rust die er overblijft voor het volk van God. De rust in de hemel. Dat hoort bij de rust die Christus geeft. Een rust. Er zal geen zonde meer zijn. Het inwonend verderf is daar weg. Er zal volmaakt rusten zijn van de zonde. Dan hoeft u ook niet meer de zonde van anderen te zien die u nu wel ziet en die u pijn doet. Dan ook niet meer, dat is de rust die erover blijft. En die rust is dichterbij dan u denkt. Er zijn geen pijpen, er is geen pijn, er zijn geen tranen, geen verdriet, geen verdrukking meer. En dat komt alles door de grote liefde van God. Dat hij zijn zoon gegeven heeft en als u tot hem komt. En als u tot hem komt en voor hem neerbuigt, dat u die rust in hem zoekt en begeert en vindt. Weet wat er dan gebeurt, dan ziet God uw zonde niet meer. En soms kan dat iets zijn voor een kind van God om meer op te letten en zich meer bewust van te worden dat hij ziet de zonde niet meer aan. Ik zei het laatst tijdens een bijbellezing, het voorbeeld van die admiraal Nelson. Misschien hebt u het wel gehoord toen. Wij zijn niet zoveel op de bijbellezing. Ik zeg het nog maar een keer. Dat er gebeurde in 1805, er was een oorlog tussen Engeland en Kopenhagen, Denemarken. En de Engelse vloot was gevaren in de haven van Kopenhagen. En drie van de Engelse schepen, die waren al die waren al beschoten en die liepen vast en het leek mis te gaan. En toen zei de admiraal, ik weet niet wie dat was, maar de admiraal die gaf seinen. Zo met vlaggen deden ze dat, denk ik, toen. En dat terugtrekken. En toen was er een van de schippen als een kapitein. Zijn naam was Nelson. Hij werd later heel beroemd. Hij werd admiraal. En heeft de slag tegen de Fransen gewonnen bij Trafalgar. Bij Spanje. En in Londen is een grote paal. En daar staat hij bovenop. Een standbeeld van Nelson op Trafalgar Square. En toen was Nelson nog kapitein. En hij was op zijn schip, daar voer hij het bevel over. En zijn eerste stuurman zei tegen hem, daar wordt geseind, we moeten terugtrekken, kapitein. En Nelson was blind aan één oog en hij pakte zijn telescoop. En hij richtte dat tegen zijn blinde oog. En hij zei, nou, ik zie niks. Doorgaan met de strijd. En hij won de strijd helemaal. He turned a blind eye. Hij wendde een blind oog naar wat geseind werd. En zo keert de Heere een blind oog naar de zonden van zijn volk. Want hij neemt ze aan in zijn liefde. Dat is de rust die God geeft. De rust die ons aangeboden wordt op deze nieuwjaarsdag. Amen. Zullen we zingen Psalm 73 vers 13. 73 vers 13. Laten wij bidden en danken. O Heere, wij danken u dat er niemand met u te vergelijken is. En wat een bevrijding en een rust is het wanneer het door uw volk beseft mag worden dat u de zonde niet meer gedenkt. dat zover het oosten is van het westen, zo ver hebt u de schuld en de zonde bij hen weggedaan. Dat ook al zien wij ze wel, u ziet ze niet meer. Wat komt er dan een rust? Een rust verdiend door u, Heere Jezus. Heere, wij danken u voor die rust. En wij bidden u om de werking van uw Heilige Geest, om het woord dat gesproken is te openbaren aan de harten. Heere, gaat u met ons in dit nieuwe jaar. Uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 36, vers 2. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. MUZIEK